Maria, welkom bij Empower Women, de podcast. Wat leuk dat je hier bent. Wij voelen ons vereerd.
Dankjewel, Sandra. Ja, de eer is geheel aan mij. Ik voel me vereerd om hier te mogen zijn. Heel blij en heel veel zin in wat er gaat komen.
En je gaat een spreker zijn op ons Empower Women event. Dat is het mooiste van alles.
Ja, ik voel me ontzettend bevoorrecht en trots om daar onderdeel van te mogen zijn.
Leuk. Nou, we hebben het al even voorgesproken. We hebben gezegd, dan moeten we niet alles weg gaan geven wat eventueel door jou daar gezegd gaat worden. Dus dat wordt onze challenge vandaag. Maar het wordt vast een mooi gesprek. Maar ja, misschien beginnen simpelweg met wie ben je en wat doe je?
Ik ben Maria Schoenmakers. En ik ben leiderschapscoach en empowerment expert. En ik help ambitieuze leidinggevenden om hun werk te doen met meer plezier, met meer voldoening, met meer rust, op een manier waarop ze eigenlijk gaan sprankelen. Omdat ik geloof dat als jij blij bent met wat je doet, als jij het leven en de carrière hebt op jouw manier, dat je gaat stralen en sprankelen en dat je dat kan overdragen aan andere mensen. En dat is wat ik doe in het dagelijks leven. En ik woon in Leiden. Ik heb iets met flamingo's. Daar komen we waarschijnlijk ook wel over te praten. En ja, ik heb eigenlijk de corporate wereld achter me gelaten om te doen waar ik het allerliefste doe. Namelijk vrouwen coachen en als consultant in bedrijven daarin bij te dragen om de sfeer en de cultuur een fijnere plek te maken.
En dat zit eigenlijk in mijn vraag. Jij gaf eigenlijk al het antwoord op de vraag die nu gaat stellen van waarom ben jij aangehaakt op ons thema, hè? Be the woman you are destined to be. Eigenlijk gaf je het al aan dat jij daar bent. Jij bent the woman you are destined to be.
Ja, ik denk dat ik dat ben. Ja, en ik denk dat ik het voornamelijk nu ook echt voel. Van jongs af aan, ja, ambitie is mijn tweede naam. Ik zeg dat altijd grappend, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo grappig bedoeld. Dat is ook gewoon zo. Mijn vuur staat altijd aan. Ik wil altijd groeien, ontwikkelen en meer doen. Dat begon al in mijn studie en daarvoor nog. Hè, altijd heel veel commissiewerk, heel veel bestuurswerk. Altijd de dingen doen waarvan ik dacht, ah, hiermee kan ik het verschil maken. Hiermee kan ik iets tofs opzetten. En ik kreeg vrij snel een hele mooie baan na mijn studie. Ik was business consultant. Ik vloog heel Europa door. Vervolgens stapte ik over naar een ander bedrijf waar ik teamleider werd. En daar kon ik ook weer mijn enthousiasme om niet alleen mezelf, maar andere mensen verder te helpen, kwijt. Eerst 25 mensen, toen 44. En ik vond het fantastisch om te doen. En ik had het eigenlijk allemaal helemaal goed voor elkaar. Ik was 28 dat ik die baan kreeg. Ik was een van de 15 best young professionals in Nederland. In 2019 was dat. En dan heb je alles eigenlijk. Hè? Ik had ook dit van, nou, ik ben heel blij met mijn huis. Ik had een koophuis, ik had een lieve vriend. Ik had een fantastische carrière, ik had een fantastische baan. Goed leven, fantastisch salaris. Nou, niks te klagen. En toch klopte het niet. En dan heb je het plaatje voor elkaar. En dan ben je de persoon waar iedereen naar opkijkt. Maar dan voel je van binnen dat er toch nog iets knaagt. En dan, hè, be the woman that you're destined to be, die voelde ik. Die zag ik wel, maar die voelde ik niet.
En wat voelde je dan wel? En hoe weet je dan dat... Nou, je zegt dat vuur stond aan, staat altijd aan. Stond toen ook aan.
Ja.
Hoe weet je dan dat er toch iets niet klopt? Je leek alles te hebben en toch... Ja. Wat voor gevoel was dat dan?
Ik miste de voldoening. De vervulling. Dat ik er voor mijn gevoel ook iets voor terugkreeg van wat ik deed. En, maar dat dan echt in een gevoel dat je denkt... Yes, ik heb... ik draag iets bij aan de wereld. En dat knaagde, dat was niet fijn, dat was geen fijn gevoel. Totdat ik op een gegeven moment dacht van ja, oké, hoe komt dit nou? Hè? Hoe komt het nou dat ik me niet voel zoals ik er van buiten uitzie? En ik heb even een stapje teruggenomen. Ik ben even letterlijk naar het buitenland gegaan, naar Bonaire. En ik ben daar eens over na gaan denken. En nou, dat was eigenlijk voor mij echt een start van een grote... ommekeer in mijn leven, een transitie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dat deed ik altijd al. Ik had altijd coaching, altijd opleidingen. Maar nu op een veel diepgaander niveau, maar ook echt achter te komen hoe dat nou komt, dat je die vervulling mist. En Daar leerde ik van alles. Daar leerde ik zoveel van. En dat zette mij zo aan, die kennis die ik toen heb opgedaan. En ook in de opleidingen die ik daarna heb gedaan. Dat ik dacht, dit wil ik met de wereld delen. Dit mogen alle vrouwen, maar ook alle mannen weten. Wat het is dat ons tegenhoudt om te zijn wie we willen zijn. Mm-hmm. En om het leven te leiden dat we willen leven. En op het moment dat je dat wel gaat doen. Ja, dan ga je echt je volle potentie leven. Ja, en dan word je de persoon die je bedoeld bent, of die je eigenlijk al bent, mm-hmm. dan ga je diegene ook echt helemaal zijn.
Ja. En zag je omgeving ook dat verschil? Want
ja.
Ja. Wat zagen ze?
Ja, ze zien nu een Maria die blij is, maar oprecht blij is. Die sprankelt, die in het die durft te doen wat ze wil doen. En ze zien heel veel rust bij mij. Ze zien me gelukkig zijn. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik niet gelukkig was, maar er is een verschil tussen er gelukkig uitzien en je daadwerkelijk ook gelukkig voelen. Ja, en dat ook in kennismakingsgesprekken, vrouwen die ik spreek, die zeggen dan, die hebben het plaatje ook, die hebben het totaalplaatje ook. En die zeggen dan, ja, maar ik wil eigenlijk graag toch gelukkiger zijn. Dus dat is ook wel interessant natuurlijk, hè, dat we alles kunnen hebben en toch het geluk niet kunnen voelen.
Denk je dat er een verschil zit tussen, we hebben natuurlijk tenslotte een event wat zich richt op vrouwen.
Ja.
Denk je dat er een verschil zit tussen mannen en vrouwen in dat geluk vinden?
Ik denk dat het geluk bij vrouwen, dat wij als vrouwen meer het gevoel kunnen hebben dat we dingen moeten. Dat we aanstaan op anderen, dat we sneller de neiging hebben om concessies te doen en eigenlijk ons eigen geluk in te leveren. In ruil voor, ja, voor wat eigenlijk, hè? Dat is dus de vraag. En dat we het als vrouwen ook wat lastiger vinden om de regie daarop terug te pakken. Omdat ik ook echt geloof dat je je geluk zelf kunt voelen en zelf kunt creëren. Maar dat is ook iets wat we niet echt leren van jongs af aan. We weten ook niet zo goed hoe je dat dan doet. We leren heel veel op school, maar hoe leer je nou eigenlijk gelukkig zijn? Hoe leer je nou echt je leven te leiden op de manier die bij jou past?
Ja. En je zegt al van regie, hè? Dat vind ik een mooie. Ik had ook een podcast en had ik het ook over For Empower Women. En heb ik het over Centered Leadership. Zo'n model van McKinsey, ik weet niet of je het kent. Maar één daarvan, zei ik vijf pijlers, één daarvan is regie. En ik denk dat het zo, alles is natuurlijk met alles verbonden. Maar dat het zo'n bepalende is, dat wij kunnen soms, wij even heel generaliseren natuurlijk in de slachtofferrol gaan zitten, maar je kan zelf de regie pakken. Dus wat jij gedaan hebt, je bent naar Bonaire vertrokken, je hebt zelf weer je leven op de rit gezet.
Ja. Ja, dat is het. Dit is eigenlijk and becoming the woman you're destined to be. Ja. In mijn beleving gaat het over leiderschap. Gaat het over verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, je leven, jouw waarheid, jouw omgevingswereld. Uh-huh. En daar de keuzes maken die voor jou werken. Altijd natuurlijk met respect voor de omgeving. En dat je niet als iedereen zegt heel vaak, dan word ik egoïstisch. Nee, je hoeft niet egoïstisch te zijn. Maar je mag wel meer voor jezelf gaan staan. En echt leiderschap nemen over je eigen werk, je eigen leven. Uiteindelijk je team als je leidinggevende bent. En je staat zelf aan het roer.
Ja. En ik denk dat het geen kwestie is van egoïsme, maar van egocentrisch zijn. Dat je jezelf in het midden durft te plaatsen. Kijk, egoïsme denk ik is ten koste van de ander. Juist. En dat is niet de bedoeling. Maar ik merk dat in mijn omgeving vrouwen moeite mee hebben, vaak, te vaak, om zichzelf op de eerste plek te zetten. Daar is helemaal niets mis mee. Want als jij de regie wil pakken, zoals jij zegt, dan zul je dat wel moeten doen. Dan zul je wel jezelf op de eerste plek durven te zetten.
Ja, absoluut. En dat is ingewikkeld. Dat is niet vanzelfsprekend. Als vrouw ben je snel, sta je aan op de ander, hè? Wat ik net ook al zei. Je bent vaak geneigd van, wat zal de ander nodig hebben? Wat zal de ander vinden? Wat zullen mensen van me verwachten? Als vrouw krijg je ook de rol natuurlijk mee als de moeder, de huisvrouw, de zorgende speler in de maatschappij. Daar zitten natuurlijk allemaal elementen in die voor een ander zorgen in zich hebben. Maar in essentie mag je eerst voor jezelf zorgen en dan voor een ander. En die switch is soms best ingewikkeld.
Denk je dat wij bijdragen aan dat in stand houden van die stereotypen, waar wij zorgen voor en zetten onszelf niet op de eerste plaats. Door ons gedrag, denk je dat we dat zelf in stand houden?
Ik denk dat we elkaar wel stimuleren in dat tot stand houden ervan. Ja, en je ziet natuurlijk ook vrouwen onderling die eigenlijk wel zeggen, nou ja, laten we elkaar helpen, laten we elkaar empoweren. En eigenlijk in de werkelijkheid tegenovergestelde doen. Het wel bekende krabbenmand effect.
Absoluut.
Als iemand gaat shinen, als iemand gaat doen waar ze goed in is, dan zeggen, oh nee, trek hem maar meteen weer naar beneden.
Ja.
Ze maakt promotie. Nou, ze zal wel dit en dat hebben gedaan. Ze heeft een goede baan. Nou, dan zal ze geen goede moeder zijn. We houden dat beeld in stand door vol oordeel ook naar vrouwen te kijken. En eigenlijk nog net niet volledig elkaar te empoweren om echt te doen waar je blij van wordt. En dat betekent niet dat je, die discussie is natuurlijk ook, nou, mag je dan als vrouw niet parttime werken, of moet je dat juist wel doen, of moet je dan huisvrouw worden, of moet je, nou ja, ik zeg wel huisvrouw, maar dat bedoel ik eigenlijk niet per se, ik bedoel fulltime moederschap. Mm-hmm. Maar het maakt niet uit wat je doet en welke keuze je maakt, maar als je hem maar bewust maakt en dat die vanuit jezelf komt.
Ja. Wat is jouw why? Kan je daar antwoord op geven? Ik vind dat best wel een grote vraag.
Dat is zeker een grote vraag. Waarom ik doe wat ik doe, is omdat ik echt geloof in een wereld waarin vrouwen en mannen ook, waarin mensen eigenlijk hun talenten inzetten om de wereld mooier te maken. En elkaar daarin empoweren. Vanuit liefde. Vanuit liefde voor jezelf, vanuit de wereld, vanuit liefde voor je omgeving, voor de wereld. En ja, dat drijft mij. Dat zorgt ervoor dat ik elke dag uit mijn bed spring om te doen wat ik doe.
Mm-hmm. Dat is jouw waarde, liefde.
Ja, zeker. Ja. Ja. Liefde is een van mijn waarden, maar voornamelijk vrijheid, vreugde, vervuldheid. Ja. Verder ontwikkelen.
Ja.
Dat zijn zaken waar ik echt van aanga, die voor mij echt belangrijk zijn in het leven. En die ik ook in alle elementen van mijn leven door heb gevoerd.
Mm-hmm. En als je nou je jonge ik tegen zou komen, zeg maar een jaar of 7, wat zou je dan tegen je jonge ik zeggen? Wat voor advies zou je geven?
Ik zou haar adviseren om nog meer van het leven te genieten.
Dus dat is wat jij meer had kunnen doen?
Ja. Ik was als kind heel serieus, heel ook al ambitieus, ook op 7-jarige leeftijd. Als ik kijk hoe ik al vanaf 3-jarig meisje in de balletschool pirouetjes stond te draaien. Ja, daar zat die drive om te groeien ook al heel erg sterk in. Maar ik was best serieus als kind. En ik gun mijn kleine ik dat ik wat meer genoot. En meer plezier maakte. Omdat het gewoon ook echt super tof is. Alle stappen die je zet in je leven.
Mm-hmm.
En alleen al die stapjes, die zijn al hartstikke cool.
Mm-hmm.
En dat het grote succes waar we altijd naar streven, dat eigenlijk al zit in de kleine stappen die we zetten. Het proces. Het op dit moment zijn.
Ja, de weg ernaartoe, hè? Geniet ook van de weg ernaartoe. En van alles wat is gebeurd. Ik kwam ook zo'n mooie spreuk tegen. Als je een waarom hebt in het leven, is eigenlijk je why. Dan kun je elk wat aan.
Ja.
Dus denk je dat je, als je je why gevonden hebt, dat je hem dan ook vast kunt houden? Of dat je, met andere woorden, kun je hem ook wel eens kwijtraken?
Ja, zeker. En mooi hoe jij zegt, als je de why weet, dan kan je er wat aan.
Ja.
Ik zie hem heel vaak, if the why is big enough, the how will follow. Want we zijn heel vaak bezig met hoe dan.
Ja.
Oh, ik wil heel graag dit. Ik werk vanuit die sparkle van, oh, dit wil ik. Ja, dit wil ik. Ja, maar hoe dan? Ja, hoe dan? Nou, dan eerst dit en dan dat. Oh ja, maar nee, en zo en zo. En dus door heel erg in die hoe te gaan zitten, kun je kwijtraken wat je eigenlijk ook alweer wilde. Waarom wil je het ook alweer? En die why is het sterkst. Dat is jouw drijfveer. En na die why volgt de wat en komt de hoe vanzelf. Dus op het moment dat we het even kwijt zijn, dat we die why even niet voelen, ja, dan komt dat omdat we eigenlijk in die how zitten. Dus mag je weer terug naar die why? Mag je die weer even bij jezelf voelen? Mag je die weer even gaan herhalen voor jezelf. Oh ja, waarom doe ik dit ook alweer?
Het voelt bijna als een tegenstelling tussen hoofd en hart. Dat we te veel in ons hoofd gaan zitten.
Ja.
Te veel over na gaan denken. Waar, ik denk dat die uit gevoel, voor mij althans. Die weet je intuïtief. Die, het is een gevoel.
Ja.
Het is niet een verstandelijk iets.
Nee, klopt. Die why is echt puur gevoel.
Ja.
En dat is ook het sterkste. Als dat gevoel klopt, dan volgt de rest.
Ja.
En ik denk ook dat we geleerd hebben om voornamelijk alles te beredeneren, zodat het klopt. Maar het enige dat echt klopt, is dat gevoel.
Ja.
En daarin mag ons hoofd absoluut in dienst staan van datgene wat we voelen. En dat natuurlijk formuleren op een manier die ook echt klopt. En het ook voor elkaar krijgen. Maar het zijn wel twee verschillende organen waar je mee denkt.
Ja, ja. De twee helften van ons brein. Denk je dat onze wereld... ik heb er een heel mooi boek over, wat eigenlijk het antwoord geeft. Maar de wereld, is die ingericht op vrouwen? Je begint te lachen, hè?
Ja, ik denk dat ik ook wel weet welk boek je bedoelt.
Welk boek bedoel
Invisible
ik?
Women?
Onzichtbare vrouwen.
Ja, de onzichtbare vrouw. Kijk, als je om je heen kijkt en ook dat boek leest, ik heb hem niet van A tot Z gelezen, maar ik ken wel een aantal passages. Zie je wel dat de wereld is gemaakt of ingericht op mannen. En als voorbeeld wordt ook in dat boek aangehaald, hè, dat in een stoel, in de auto, de veiligheidsgordel. Nou ja, dat is voor vrouwen niet per se de meest comfortabele positie om een gordel te dragen.
Ja.
Gemaakt en getest op mannen. Medicijnen, het verkeer, allerlei zaken zijn voornamelijk op mannen ingericht. Maar ook het zakenleven, hè, zoals we er nu naar kijken, als je naar de leiderschapsposities, worden ook voornamelijk vervuld door mannen. Dus ja, de toon wordt wel gezet. En soms heb ik ook het gevoel dat je als, en dat had ik wel heel erg toen ik zelf nog in het bedrijfsleven zat, dat je als vrouw onderdeel uitmaakt van het spel of van de wereld die door mannen is gecreëerd. En dat is wel heel zwart-wit hoor, dat ik dat zo zeg. Maar ja, soms voelt dat wel zo. En mag er echt meer ruimte komen voor diversiteit. En voor mannen en vrouwen, maar ook voor mensen die zich niet als zodanig identificeren. Verschillende achtergronden, verschillende culturen. Omdat dat is de afspiegeling. Dat is uiteindelijk ook de kracht die ons verder gaat brengen. En die samenwerking gaat er ook voor zorgen dat het meer genormaliseerd wordt.
Denk je niet van dat wij die ruimte zelf meer moeten pakken als je over regie hebt? Dat wij, ik zeg altijd, mensen pakken de ruimte die ze geeft.
Ja. Nou, ik denk dat het tweeledig is. Enerzijds mogen we zelf de regie pakken. Maar ja, als jij zelf de regie pakt en je zit nog in een omgeving waarin dat niet gestimuleerd wordt. Het is het systeem ook. We mogen ook naar een systeem dat die ruimte biedt en respecteert. Ja. En het is niet, ja, het is enerzijds natuurlijk het persoonlijke werk, maar het is echt een combinatie. En daarom geloof ik ook niet dat alleen vrouwen aan zichzelf moeten werken of alleen vrouwen voor zich op mogen komen, dat zij het werk alleen te doen hebben. Want dan krijg je uiteindelijk een maatschappij waarin vrouwen hun eigen ding doen en mannen hun eigen ding.
Ja.
En ik geloof heel erg in die samenwerking, want die is goud.
Ja.
En nogmaals, ik zeg wel mannen en vrouwen, maar daarmee bedoel ik eigenlijk alle mensen. Ja.
Ja, ik merk dat sommige mannen getriggerd zijn door dat ik veelal met vrouwen werk. Ja. En dat mijn blogs vaak over vrouwen gaan. En dan zeg ik, ik denk dat er ook heel veel nog te winnen valt met vrouwen. Maar ik ben het heel met je eens. Al die dingen die wij weten over vrouwen en hoe het beter kan, die moet je ook met de mannen bespreken en hun ook leren hoe dat werkt. Je moet het allemaal met elkaar doen, ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar ik denk dat vrouwen daar toch nog steeds een achterstand in hebben. Dat nog veel te verwezenlijken valt, denk ik.
Ja, zeker. Er is nog een lange weg te gaan.
Ja, ja. Ja, je had het al over de krabbenmand, hè? Ik denk dat we meer de cheerleaders moeten zijn. Dat vind ik altijd een mooi woord. Ja. Dat we elkaar tot de grotere hoogtes brengen.
Ja, en echt op onvoorwaardelijke basis.
Ja, hoe bedoel je dat? Op onvoorwaardelijke basis?
Nou, we kunnen elkaar empoweren op een manier dat je eigenlijk iets terugverwacht. Nou ja, ik doe dit voor jou, nou ja, dan jij ook voor mij. Of als ik dan dit nu voor jou doe, dan misschien op een ander moment dat je er iets voor terugkrijgt. Want er zit altijd vaak zo'n soort van wisselwerking in. Ja, ik zou het zo mooi vinden als we dat gewoon onvoorwaardelijk zouden kunnen doen.
Dat we het elkaar gunnen.
Dat we het echt elkaar gunnen. Ja.
En ik denk dat je het alleen maar kunt gunnen als je het ook vanuit je hart doet dat je wil dat je dat met z'n allen bereikt. Ja. En als het toch een jaloezie is of een afgunst.
Ja, nou ja, dat is het, hè. En jaloezie vind ik altijd zo'n interessant thema. Want op het moment dat jij jaloezie voelt, vaak zien we dat in een negatieve zin, hè, dat iets is. Nou, je gunt iemand iets niet. Maar ik zie jaloezie anders. Ik zie jaloezie eigenlijk als een verborgen verlangen. Iets wat je zelf eigenlijk ook heel graag zou willen, maar niet durft, niet kunt. Nee, ik geloof nooit zo in, je kunt het niet, maar het nog niet aan het doen bent. En iets dat er dus kennelijk iets is wat jou tegenhoudt. En als je het een ander ziet doen, dan denk je, ja, dat had ik ook gekund, ook gewild. Ik vind jaloezie eigenlijk, als ik bij mezelf jaloezie merk, ik kijk dan ook wel eens naar andere collega-ondernemers of andere coaches. En dan denk ik, die doet dat. En dan denk ik, nou, dat is interessant. Want wat doet diegene dat ik nog niet aan het doen ben? Wat mag ik daarvan leren? En hoe kan ik mezelf dus inspireren om ook stappen te zetten?
Vind ik interessant wat je zegt. Want ik heb inderdaad ook geleerd om wel te luisteren dat dat gevoel er niet voor niets is. Ja. Het zijn een soort natuurlijke instincten. Als je jaloezie uit gaat zetten, kan ook heel gevaarlijk zijn. Want het is ook een soort bescherming. Maar wat je zegt, dat doet me ook beseffen. Het is, denk ik, een vrouwelijke eigenschap, of een van de vrouwelijke eigenschappen, dat wij gevoelsmatig vaak beter onderlegd zijn, dat we dingen beter aanvoelen. Dus luister daar maar naar. Hè, die jaloezie is niet voor niets, maar inderdaad, pel het af van wat betekent dat? Waarom voel ik wat ik voel? Maar inderdaad, jaloezie heeft wel iets van een negatieve connotatie vaak. Nee, super, het is nuttig. Luister naar, wat betekent dat? Ja.
Ja, eigenlijk alles wat triggert, dat geeft heel veel informatie.
Ja.
Als je daarnaar luistert.
En wat zijn voor jou belangrijke vrouwenonderwerpen? Die ons aangaan, ons vrouwen. We hadden bijvoorbeeld al over de krabbenmand. We hadden net over de gevoelens die wij misschien... ik denk dat er ook mannen zijn die super goed aanvoelen. Maar wij vaak hebben wat diepere... zijn wat gevoeliger.
Ja.
We hebben vaak minder woorden nodig. Wij begrijpen wel vaak wat we voelen of bedoelen. Met mannen moet je duidelijker zijn. Zijn er vrouwenonderwerpen?
Nou, ik vind het voornamelijk belangrijk dat vrouwen snappen dat ze vrouw zijn. En dat je als vrouw dus geen man bent. En dit klinkt misschien heel erg bazaal, maar wij zijn verschillende. We zijn verschillend.
Je bedoelt daarmee dat wij niet moeten proberen die mannen te zijn, die mannen te kopiëren?
We leren best wel. En zeker als je als vrouw in het bedrijfsleven een leidinggevende functie hebt, dan leren we dat je dus mannelijke kwaliteiten moet vertonen, zodat je ook gehoord en gezien wordt en daadkrachtig en stellig over kunt komen. Dat zijn mannelijke eigenschappen, dat zijn mannelijke... eigenschappen, maar als vrouw hebben we natuurlijk ook heel veel power in ons gevoel en in het afstand kunnen nemen en in het kunnen reflecteren. Dat is zijn eigenschap die wij heel erg goed kunnen. Maar los daarvan zijn wij ook gewoon biologisch gezien anders en werkt onze interne klok ook heel anders. En een van de duidelijke dingen zijn, vrouwen hebben een cyclus.
Ja.
Heel veel vrouwen weten niet, ze weten het wel, maar ze weten niet wat voor kracht er in het vrouw zijn en in het hebben van een cyclus zit. Dat soort zaken.
Wat voor kracht zit daarin?
Het is een van de krachtigste productiviteitstools die je als vrouw in je systeem hebt. En het is ook een van de dingen die je heel erg goed mag in de gaten mag houden. In de zin van elke fase van je cyclus heeft een superpower. En ook een ander type productiviteit. En ook ander type taken die daarbij passen. En er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, wat ben je chagrijnig? Of wat ben je kritisch? Of wat ben je... En soms ben je juist helemaal niet, hè? Soms ben je echt dus de Beyoncé onder de mensen. Ja, dat zijn allemaal zaken die cyclusgerelateerd zijn, kunnen zijn. Ja, dat zijn bijvoorbeeld zaken waarvan ik denk, nou, daar mag ook zoveel meer aandacht voor komen. Omdat wij dus ook een maatschappij hebben waarin het dus heel normaal is dat je altijd consistent en constant bent. Namelijk het bioritme van de man. Dat is namelijk consistent.
En dat is de
maat. En dat is de norm.
De norm, ja.
Ja. Ja.
Dus, want je geeft eigenlijk aan van, er wordt negatief naar gekeken. Ach, het is dus chagrijnig, ze zal de periode wel weer hebben. Maar er zitten hele positieve
eigenschappen aan. Ja.
Maar die mannenmaatschappijen op het werk, heb je dat zelf ervaren? Ja?
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Ja, ik kreeg dit natuurlijk ook heel vaak te horen van, goh, soms ben je echt helemaal, ben je letterlijk Beyoncé.
Ja.
Ben je zo zelf, vol zelfvertrouwen, zelfverzekerd. En soms ben je dat niet.
Nee.
Met als boodschap, zou je alsjeblieft wat vaker die Beyoncé kunnen zijn, want dat is de super aantrekkelijke, interessante, powerful versie van jezelf. Met als gevolg dat ik dus altijd die Beyoncé ging proberen te zijn, terwijl ik die eigenlijk maar 2 weken in de maand ben.
Ja.
En die andere 2 weken hebben andere krachten, namelijk terugkeren in jezelf, reflecteren, ben je wat kritischer, ben je wat chagrijniger, noemen we dan chagrijnig.
Ja.
Maar dat is eigenlijk ook weer heel waardevol, want dat kan er ook weer voor een verdieping zorgen in wat je aan het doen bent.
Ja.
En ik snapte dat nooit. Ja, en daardoor ga je dus ook eigenlijk als vrouw over je eigen grenzen, omdat je eigenlijk niet begrijpt hoe je in elkaar zit. En als je dat wel snapt, dan geeft dat al rust. Dan kun je je taken en je werkzaamheden daarop inrichten. En ga je ook meer plezier ervaren, want dan snap je ook wat er gaande is. Waarom je op bepaalde manieren kunt werken. En waarom je op bepaalde manieren reageert.
Je noemde Beyoncé, hè? Wie is jouw rolmodel? Heb je een rolmodel? Vast wel.
Ja, ik zag stiekem al in de voorbereiding dat de andere dames in de podcast hadden genoemd dat Oprah Winfrey hun rolmodel was. En toen dacht ik, oh, nou, daar gaat mijn originaliteit. Ik heb in Boston tijdens mijn studie heb ik een uitwisseling gedaan. Ik heb een tijdje in Amerika gezeten, gewoond, gewerkt, gestudeerd. En toen deed ik een leiderschapsvak. Ik had daarvoor gevolgd, want ik had de rechten gestudeerd met heel veel interesse in leiderschap. Maar ik wilde per se een leiderschapsvak volgen. En dat deed ik uiteindelijk aan de School of Management in Boston. En daar kwamen verschillende leiders aan bod. En hun superpowers, waarom zijn zij nou zulke goede leiders? En een van die mensen was Oprah Winfrey. Ja, ik vond haar leuk van televisie, ik keek dan de show. Maar ik dacht, nou ja, goed. Totdat haar hele verhaal werd verteld.
Uh-huh.
Hoe zij echt als jong meisje, nou, eigenlijk de gruwelijkste dingen heeft meegemaakt op persoonlijk gebied. Veel misbruik, echt ook heel erg de grond in geboord, als het ware van, je kan niks. Ambitie voor de televisie. Ja, wie ben jij nou om op televisie te komen? En ik bewonder gewoon haar ambitie, hoe zij ondanks alles, want zij heeft echt nogal veel over zich heen gekregen, hoe zij ondanks alles toch haar eigen weg is gaan volgen. Hoe zij van het onmogelijke alles mogelijk heeft gemaakt. En ja, dat maakt voor mij altijd wel, zo zit ik ook in elkaar. Zo, die voel ik ook. Weet je, zelfs als het niet, als het niks is, kun je nog iets maken. Je kunt altijd in mogelijkheden denken, je kunt het altijd proberen, je kunt altijd stappen zetten. En laat je niet tegenhouden door wat andere mensen zeggen of vinden, of dat zij jou toeroepen dat je het niet kan, of dat je het niet zou moeten doen. Dat is natuurlijk ook wat wij met z'n allen doen. Ja, dus dat maakt voor mij wel echt dat zij een van de rolmodellen is, dat stuk van haar verhaal. En zie wat zij nu doet. Ik bedoel, ze is een van de meest influential women in de wereld.
Is dat dan iets wat zij doen, wat wij ook herkennen of ook nog meer zouden willen toepassen op ons eigen leven? Is het een stuk herkenning wat we in ons rolmodel vinden?
Ja, ik denk dat rolmodellen soms ook wel een verlangen blootleggen van, dit is iets wat ik heel graag zou willen. Maar er zit ook iets van herkenning in natuurlijk, want anders, ja, waarom, als jij geen herkenning of verbinding voelt met iemand, dan kan het ook niet jouw voorbeeld zijn.
Nee. En wil jij ook een rolmodel zijn voor anderen?
Ik denk dat we allemaal een rolmodel zijn voor andere mensen. Voor de generaties, nou, niet per se na ons, maar voor mensen die iets in ons zien waarvan zij denken, hé, dat is ook wat ik wil. En het is niet mijn intentie of niet mijn doel of zoiets om een rolmodel te zijn, maar door te doen wat ik doe, weet ik dat ik mensen inspireer om ook het meeste uit je leven te halen en om ook te doen wat je echt wilt doen. En om ook leiderschap te nemen over dat wat jij echt belangrijk vindt.
Ik sprak een andere vrouw en die zei, ja, rolmodel, want als van die mooie voorbeelden. En ik heb alleen maar, ja, mijn rolmodel is mijn moeder en ja, mijn tante, maar het hoeft helemaal niet zo. Het mag, hè, want ik heb ook, opper vind ik ook geweldig. Maar mijn moeder en mijn grootvader van mijn moeders kant waren ook rolmodellen voor mij. Hè. Het kan ook heel, het kan kleiner, hè. Ja. Soms dan zoeken we het zo groots. Herken je dat?
Ja, zeker, zeker. En je kunt rolmodellen echt om je heen verzamelen. En die zijn er nu ook al. En het hoeft inderdaad niet een beroemd iemand te zijn. Ik heb ook heel vaak gezegd dat ik mijn ouders rolmodellen vind.
Ja.
En dat zij elkaar daarin heel erg goed aanvullen. Hè. De een zegt, nou, alles is mogelijk, ga ervoor. En de ander, althans, hè, dat is dan mijn moeder. En mijn vader is meer de zakelijke. Die is meer de, nou ja, die denkt wel over dingen wat meer na. Nou, en zo kunnen ze met z'n tweeën, zijn ze ook een rolmodel voor mij. En rolmodellen zijn er in alle vormen en maten.
Ja, dat is mooi. Wat heb je nog te doen in deze wereld? Je hebt best wel mooie stappen gezet.
Wat ik nog te doen heb, is, ik zou zo graag willen dat iedereen op deze wereld een leven heeft waar ze echt blij van worden. En daar is nog heel veel werk in te doen. En elke steen die ik kan bijdragen, die draag ik bij. En ik begin klein met de mensen om me heen. Ik breid dat steeds meer uit. Vrouwen, mannen en vrouwen, mensen, bedrijven. En ja, ik zeg altijd maar zo, the sky's the limit.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk ook nooit klaar. Nee. En laten we elkaar voornamelijk daarin helpen en een ripple effect creëren. Elkaar empoweren, elkaar helpen groeien, totdat dat doel is bereikt.
Het is, iemand zei, het is een reis en die reis is nooit af. Je bent altijd op reis met elkaar, maar het is mooi om elkaar, om elkaar te stimuleren. Wat wil je later worden?
Ja, ik vind het een mooie vraag, want als kind riep ik altijd. Toen was ik 4 hoor, laten we dat wel even. Nee. Ik wilde als kind vuilnisman worden. Dan moest mijn moeder altijd heel erg om lachen. Op de een of andere manier had ik dus voor me dat ik vuilnisman wilde worden. Uiteindelijk wilde ik arts worden, want ik wilde mensen beter maken. Ik wilde mensen echt helpen beter voelen en beter te worden. En uiteindelijk ben ik nu iemand die daadwerkelijk ook, nou ja, ik ben geen arts, maar helpt mensen beter te worden op het gebied van leiderschap, op het gebied van kwaliteit van leven, op het gebied van werk en levensgeluk. En ik ben eigenlijk al wie ik wil worden. En wat voor mij het belangrijkste is, is dat ik gewoon mezelf blijf. En als je me vraagt, wat wil je worden? Ja, ik wil eigenlijk iemand worden die ten alle tijde zichzelf kan zijn en kan blijven. En zichzelf kan blijven vervoeden met alles wat belangrijk is. En daar hoef ik geen, daar hangt voor mij ook geen functietitel of rol aan vast.
En hoe moet ik die vuilnisman zien? Die bleef even hangen bij mij. Zien we daar nog wat van terug in wat je nu doet?
Nou, in zekere zin zorg ik ervoor dat er best wel wat rommel opgeruimd wordt. En dat je alles wat je niet meer nodig hebt ook letterlijk de deur uit doet.
Dus wat je al zei, van je vindt dat je wel de woman bent die you're destined to be, maar wat je dacht als jonge meisje van 4, van vuilnisman en later arts, eigenlijk ben je dat wel gaan doen.
Uiteindelijk wel,
alleen je had geen idee van hoe dat zou uitpakken, in welke vorm.
Nee, en daar maakt die vorm dus, waar we het ook over hebben, die hoe maakt dan eigenlijk ook niet uit.
Nee.
Want voor mij klopt het. Alles wat ik nu doe, klopt. Elke keuze die ik maak, klopt ook.
Ja.
En het verandert. Hè? Misschien ben ik over 5 jaar, doe ik iets heel anders. Of over 10 jaar, ja, of over 50 jaar, als het gegeven is. Maar het gaat ook eigenlijk om echt dat gevoel dat het klopt. Dat is gewoon het belangrijkste, die voldoening, die vervulling.
het cirkeltje is hier wel mee rond. Dat is mooi, is een mooi verhaal, want dat meisje van 4 wist het al.
Ja.
En meisjes van 4 luisteren absoluut naar hun gevoel. En die geven het ook aan als dat niet klopt, niet strookt met het gevoel. Dus het meisje van 4 wist het al prima wat je ging doen.
Ja.
Oké. Ja, we zitten in de afronding van dit mooie gesprek. Heb jij nog iets te zeggen tegen de luisteraar? Ik denk dat het zowel mannen als vrouwen zijn, hoop ik. Heb je nog een advies of iets wat je kwijt wil? Het is nu nog je kans, hè?
Mijn advies zou zijn: luister eens wat meer naar dat stemmetje in jezelf. En dat stemmetje dat echt uit jou, hè, naar die sparkle, naar dat gevoel in je buik, naar van, ah, dit wil ik, of dit voel ik, of hier word ik blij van, of dit trekt mij, of daar heb ik zin in. En wat minder naar die stem van de maatschappij en van anderen, van, zou je dat nou wel doen? Nou, weet je het zeker? Kan je dat wel? De twijfel, de constante ruis. Luister eens naar jezelf.
Maar het, soms zegt mijn coaches dan, ja, hoe dan? En die stemmen van de buitenwereld, hè, het kunt trouwens ook de stemmen zijn natuurlijk zelf in ons hoofd hebben, zijn van die papegaaien, kun je ze ook noemen. Maar hoe doe je dat dan als iemand zegt van, ja, weet je het wel zeker? Is het wel een goed idee? Wat moeten we dan doen?
Aanhoren. Accepteren dat het vanuit liefde wordt gedeeld. En je eigen ding doen.
Dat toch weer die liefde, hè?
Ik wil ervan uitgaan dat dat soort, ja, ik vertel mezelf dat het vanuit liefde verteld wordt.
Ja.
En dat het bedoeld is om ons te helpen. Maar dat het ook een projectie is. En dat het ook een manier is van die persoon, hoe die naar de wereld kijkt. En wat diegene zelf voor keuzes zou kunnen maken. En als je dat kan scheiden, dat dat eigenlijk ook meer zegt over hoe die persoon keuzes zou maken. En dat het eigenlijk niet per se altijd over jezelf gaat.
Ja.
Dan geeft dat ruimte om weer je eigen stappen te zetten.
Ik denk dat ook door de acceptatie, dan accepteer je het van de ander. En dan kun je ook
de spanning eraf.
Ja. Ja, je haalt de spanning eraf. Mooi. Nou, dat vind ik een heel mooi advies. En Maria, dankjewel. Ik vind het een heel mooi gesprek geworden. Ik weet nooit waar het naartoe gaat, want het is een interactie van het moment. Maar dankjewel voor je mooie verhaal.
Dankjewel voor je mooie vragen en voor dit mooie gesprek.
Graag gedaan. En voor de luisteraar, ja, ben je nou benieuwd naar de volgende aflevering van Empower Women, de podcast? Check dan empowerwomen.nl/de podcast.